Het is ineens 2020. Van harte God zegen toegewenst voor jullie allemaal in jullie persoonlijke situaties, leven, gezin, werk. Maar ook als het gaat om de geestelijke dingen. Ik hoop ook dat we dichter bij de Heer Jezus komen en dat we meer van Hem zien. De Bijbel kent eigenlijk maar één soort groei en dat is opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. En die groei wil ik ook graag voor mezelf vragen. Dat doe ik elke dag eigenlijk. Ik wil nog graag meer van Hem zien. En meer ontdekken van wie Hij is. En dat is ook precies de reden waarom we Bijbelstudie doen. Want een andere reden is er eigenlijk niet. Je kunt wel zeggen, ja, we moeten ook een beetje bemoedigd worden. We moeten geaaid worden. We moeten geenthousiasmeerd worden. Zo van vuriger worden om nog meer voor de Heer te doen. Maar je komt erachter dat dat het niet is. Dat is een bijverschijnsel van iets. Maar hoofdzaak is, als je hart vol is van Hem, dan loopt je mond er vanzelf van over. Dan ben je niet meer te stuiten. Dan ga je iets zeggen. We werden zelf geraakt vlak voor kerst. Door een gesprekje wat we hadden bij een groep Turken in Almelo, waar we Bijbelstudies geven. Een hele merkwaardige ontwikkeling daar. Uit die landen mensen hier zijn die nu de Heer Jezus leren kennen. En echt een hele groep. Het is bijzonder. Wat er gebeurt is eigenlijk met geen pen te beschrijven. En een van de leider heeft een vrouw die, we hebben met haar gesproken, nog niet zo duidelijk was in haar uitspraak over de Heer Jezus en over of ze wel of niet tot geloof gekomen was. En nu was zij bij haar vader en moeder, ook uit Turkije, ook nog belijdend islamitisch. En oom en tante ook nog steeds naar de moskee belijdend. Nog meer familie, ook belijdende islamieten. En zij was de enige die daar dus wat anders in stond. En toen kreeg ze daar de vraag, wat is nu het verschil tussen jouw geloof en ons geloof? Zij is nooit helder geweest over wie de Heer Jezus was. En toen heeft zij het volgende gezegd. Ik kende dat voorbeeld niet. Sommigen kennen dat voorbeeld misschien wel. Uit een andere hoek. Dat zou kunnen. Maar je moet je dat eigenlijk voorstellen. Zij zei tegen haar familie. Islamitische vrienden. Dat je onderin een hele diepe kuil zit. In een soort modderachtige toestand. En dat je onderin zit. En dat je er door geen enkele mogelijkheid uit kunt komen. En toen hebben ze Boeddha gevraagd. En die hebben ze boven die kuil laten kijken. En die is naar beneden gaan kijken. En die heeft gezegd, nou, je moet gaan mediteren. En ik zal je een soort spreuk, een soort mantra geven. En als je dat vaak genoeg herhaalt, dan kom je er wel uit. Dan red je het wel. Dan knap je op. Maar er gebeurde niks. Nou, ik kan veel meer verhalen vertellen nog. Uiteindelijk is ook Mohammed gevraagd, zegt zij tegen deze mensen, hè. En ook Mohammed is daar geweest en die heeft dus gekeken en nog een keer gekeken. En die zei, ja, je moet toch wel een paar keer per dag bidden en zo, gezette tijden. En je moet de Koran gaan lezen en je moet dus goed doen en je moet, enfin, een hele rij. Dan red je het wel hoor. Maar ze is ook weer weggegaan en ze bleven in die kuil zitten. En toen kwam de Heer Jezus voorbij. Zij zei tegen deze mensen, die keek, die heeft niks gezegd, maar die is naar beneden gegaan. Die is in die grondeloze modder, Psalm 69, dat heeft ze er niet bij, dat is mijn vertaling. In die bodemloze, in die grondeloze modder waarin je niet kunt, daar is Hij gaan komen en hij heeft mij eruit gehaald. Dat is het verschil, zei ze. Haar man zei, ik weet niet of ze gelovig is. Ik zei, nee, het is de taal van een ongelovige. Het is natuurlijk onzin, dit is geweldig. Als je dit kunt zeggen, wilt zeggen tegen die mensen, dan heeft de Heer je hart al lang aangeraakt en heeft de Heilige Geest al lang geweldig werk gedaan in je. Maar onze kindertjes zingen op de zondagschool of tijdens de dienst soms ook wel eens, toen ik in de put zat trok hij mij eruit. Weet je wel, dat hele bekende liedje. Maar ik hoop ook dat je zelf zegt, toen ik in de put zat, heeft hij mij eruit getrokken. De enige die kan. Niet de voorschriften van A en B en C en heiliging of spreuken of teksten of gemodelleerd worden. Niet je kostuum, niet je hoofddeksel, niet vul maar wat in. Hè? Niet een bepaald dieet of zo. Het is de Heer Jezus zelf. Je moet hem hebben. En als je hem niet hebt, heb je het leven niet. En als je hem wel hebt, heb je het leven wel. En dat is het geweldige van de Heer Jezus. En daarom wil ik zo graag over hem vertellen. Nu is dat vanavond in een samenhang van een serie. Dus het hoofdtitel was, is de opname van de gemeente nu achterhaald? Is dat een achterhaald begrip? Is dat iets van vroeger, van het jaar nul? Of is het nog actueel? Dat is hoofdthema. En daaronder zitten allerlei subthema's vanavond ook. We hebben al uitgevogeld dat er een opname van de gemeente is. Dat was de vorige keer aan de orde. Dus ik kan dat de opname van de gemeente gewoon als... Komt dat? Ja, dat komt. Maar nu is de subvraag, de onderliggende vraag voor vanavond... Is dat voor of na de grote verdrukking? Daar is heel veel verwarring over en heel veel over te doen. Dus is die opname van de gemeente nu actueel? Ja. Maar is dat nu voor of na de grote verdrukking? Nu ga ik u eerst een paar teksten lezen en die komen uit Openbaring 3. Openbaring 3, laatste Bijbelboek. Die doen net of je een... kleuterklas voor me hebt, maar misschien denkt u, hou maar op daartoe, dat weet ik al. Nou, maar ik vind het wel makkelijk dat het laatste Bijbelboek is, dan kun je het beter vinden. Sorry hoor, een beetje sarcastisch, maar Openbaring 3. Ik ga vanaf vers 7 lezen, Openbaring 3, 7. Schrijf aan de engel, aan de verantwoordelijke van de gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven, en niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht, en toch hebt u mijn woord in acht genomen, en mijn naam niet verloochend. Ik geef enigen uit de synagoge van de Satan. Dat betekent dat de Satan ook een soort godsdienstig stelseltje heeft. Dat hij zelfs gebouwen heeft van waaruit hij opereert. Waar hij invloed heeft. Waar hij zijn gedachten ventileert. Engel van de Satan. Synagoge van de Satan. En van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen... Zie, ik zal maken dat ze komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord, nu komt de tekst die ik graag lezen wil, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking. Ik zal u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Tot zover het lezen. Er is heel veel te doen geweest al eeuwenlang over het verschil tussen Israël en de gemeente. Dat heb ik vaker genoemd hier. Dat is niet de eerste keer dat aan de orde is. Maar ik ben er diep van overtuigd dat dat verschil vandaag weer behoorlijk moet worden aangescherpt. Het makkelijkste is te zeggen, nou ja, wat Israël toen was, dat zijn wij nu. En dat gaat ook meestal via de buis, beeldbuis, via de literatuur, boeken, geschriften, de wereld in. We zijn gewoon, ja, Israël. En we moeten dus dat wat Israël ooit heeft moeten doen, dat moeten wij nu doen. Zij hebben dat weliswaar niet gedaan, maar nu moeten wij het wel doen. En we hebben nu de Heilige Geest gekregen, dus we zouden het nog moeten kunnen ook. En dat gaat zo maar door. Ik zou u zeggen dat Luther en Calvijn, ik noem je gewoon, niet om te belasten. We hebben heel veel te danken aan Luther en aan Calvijn. Heel, heel veel. Maar die hebben beide niets gezien van het verschil tussen de zegen van Israël en de zegen van de kerk, de zegen van de gemeente. Niks. Beide niet. Luther zei zelfs heel fanatiek. Alle synagoges moeten dicht. Alle boeken die ze hebben, al die Torahrollen verbranden. En al die opleidingsinstituten die er zijn, niks meer doen. En als ze wat willen, die Joden, nou dan moeten ze zich bij ons, bij de kerk voegen. Nou ja, dat is cru, maar dat is wel ongeveer wat hij altijd heeft geleerd en nooit heeft herroepen. Dat staat nog. Calvijn was iets meer gepolijst, zoals dat heet, een beetje ingepakt of verpakt, maar ten diepste beaamde hij er ook voor 100%. En in het Calvinisme en in het Lutheranisme is nooit enig verschil tussen Israël en de gemeente geleerd. Nooit. En daar zitten we nu nog mee. En denkt u er goed over na, dat is 80%, misschien wel 90% van de christenheid. Dat is het. Daaronder valt zelfs het Rooms-Katholicisme. Maar ze hebben met de reformatie, Luther en Calvijn, niets op dit punt anders gezegd dan die oude moederkerk, zoals het toen gezegd werd, de Rooms-Katholieke traditie, zei. Ze hebben het allemaal overgenomen. En daar zitten we nu nog mee. Probeert u dat maar eens aan het verstand te brengen van iemand die een ras-echte Calvinist of een ras-echte Lutheraan is en u komt met grote moeite te zitten. Ik las deze week een boekje uitgegeven in 1890. Dus een antiquarisch gevalletje. Uitgegeven door een predikant in Brussel. En de jongen, ik citeer gewoon omdat het in dat boekje staat. En die zegt, ik heb dit boekje ooit gevonden in het Frans geschreven, zei hij in die tijd, hè, dus 18. Even voor uw geboortedatum, hè? Iets daarvoor. 1890. Ik heb dit boekje gevonden in de Frans en ik heb het vertaald, zei hij. En ik wil het aan al mijn gemeenteleden uitdelen. Want dit moeten ze weten. En waar gaat het boekje over? Over het verschil tussen Israël en de gemeente. Hij komt tot de conclusie, hij kent de schrijver niet. Hij zegt iedere keer, wie dat ook is, ik weet het niet. Maar ik vind het inhoudelijk zo prachtig, dit moeten jullie weten. Hij komt tot de conclusie dat het wel uit die, of uit die hoek zou komen. Hoe ook, ik heb het afgelopen week gelezen. Mijn schoonzoon had het gekregen en hij wilde graag terug. Zulke dingen moet je bewaren. Dat zijn bijna kleinodien, zoals dat vroeger heette. Kostbare dingetjes. Maar hij probeerde dus duidelijk te krijgen in die context van gemeente zijn vandaag, dat de zegen van de gemeente heel anders is dan de zegen van Israël ooit was en ooit zijn zal. De zegen van Israël is een lijfelijke, geografische zegen, vierkante kilometers. En dat is precies bepaald. God heeft aan Abraham ooit gezegd, dit land. En eigenlijk is dat vanaf de Eufraat tot aan de Middellandse Zee. Dat is een gigantisch gebied. Dat hebben ze nooit gehad. Ook niet in de tijd van Salomo. Zijn ze nooit, dat was een soort bloeitijd, zijn ze nooit aan deze afmetingen gekomen. Maar altijd hebben ze daar het beloofde land. Daarom heet het ook het beloofde land. Israël, het beloofde land. Dat beloofde land hebben ze nooit gehad. Nooit. Zou God daar een voorwaarde bij hebben gesteld, dan zou je kunnen zeggen, nou ja jullie hebben dus, ja, hij wilde het jullie wel geven, maar jullie waren van die domme oren, jullie bleven in de kleuterklas hangen en je zijn nooit in de eerste, tweede, derde, twaalfde klas gekomen. Dus ja, het ligt aan jullie. Nee, er is geen enkele voorwaarde bij Yahweh om dat gebied aan dat volk te geven. Nul. Geen enkele voorwaarde. Dat is ook nooit ingetrokken. Nog een keer, nooit ingetrokken. Ja, u zegt, maar de wet dan. Ja, de wet is daarbij gekomen. Maar dat is 500 jaar later. Dus eerst de belofte, die stond nog als een paal, als een banier. En toen is de wet gegeven. Waarom is de wet dan gegeven? Nou, omdat zij, eigenwijze Joden die ze waren, het zouden net zo goed Nederlanders kunnen zijn, maar die zijn nog eigenwijzer. Omdat zij zeiden, Heere God, wat u zegt hoor, we doen het. Nou, dat zijn dezelfde mensen die bij elke samenkomst met de handen omhoog staan en eigenlijk beleiden, we gaan weer ons toewijden, we gaan opnieuw een soort rededication doen, een soort hertoewijding doen. Maar we gaan opnieuw voor u, Heer Jezus, leven. Dat hebben ze toen ook geroepen. En toen heeft God gezegd, goed, ik zal mijn woorden erbij geven. Mijn 10 woorden. Zo zijn ze aan de wet gekomen. Nou, toen de wet kwam, toen waren ze bang en angstig en ze stonden op grote afstand. Niemand durfde dichterbij te komen. En toen zei God, toch heb ik één plaats waar ik kan staan en zegenen. Weet u wat die plaats is? Dat is dezelfde plek waar Abraham ooit naar op zoek geweest is toen hij zijn zoon moest offeren. Ga naar een plek die ik je wijzen zal. Dat was die plek. En dat is de berg Moria. Staat erbij in de Bijbel. Weet u, toen kwam David even later. Hij had het hem afknald. Gaat terug naar de Heer. Zegt, Heer, sorry Heer, ik heb het niet goed gedaan. Tref mij maar met uw straf. Want dat volk, wat hebben zij gedaan? Ik heb schulden, dus leg het maar op mij. Prachtig typetje van de Heer Jezus. Die zei van, die heeft het niet gedaan hoor, maar van leg het maar op mijn, schrijf het maar op mijn rekening, ik ga betalen. En toen heeft David een engel gezien met uitgetrokken zwaard die zich uitstrekte. En dat was boven een soort plek waar men kaf van koren ging scheiden, een dorsvloer. Daar hing het zwaard van God. En toen zei David, die plek koop ik. Gigantisch bedrag voor betaald. Hij wilde die plek, zeg maar een bundel land of zo, dat wilde hij kopen. Heeft hij ook gedaan. Daar heeft hij een altaar gebouwd en God ging met vuur uit de hemel antwoorden, alsof het begon. En daar heeft Salomo zijn tempel gebouwd. Precies op die plek. Begrijpt u dat wat Abraham zag in de vette, wat David zag door middel van een engel die een zwaard in zijn hand had. Salomo zag die plek. En daar heeft hij een tempel gebouwd. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Ik weet niet of u ooit uw moeite gedaan hebt om even naar die tempelbouw te kijken. Een paar dingetjes op te slaan in je gedachten, in je hoofd. Dat David, dat Salomo een heilige der heiligen heeft gemaakt. Van 20 el bij 20 el. Dus ongeveer 10 meter bij 10 meter. Dat is dus het heilige, dus waar de Heere zou gaan wonen. Die achterzaal, waar de ark van het verbond stond later. En toen heeft Salomo een altaar gebouwd in diezelfde tempel. En u mag raden wat die afmetingen zijn. U hoeft niet meer, u weet het al nu. 20 bij 20. 10 bij 10. De woning van God is voor 100% gelijk aan het altaar. Daar moet je een altaar bouwen, op diezelfde plek. Die plek moet je zoeken, daar moet je naartoe. Dat is het. Het altaar, en dat is de hele Bijbel door een uitstraling van het werk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Golgotha, de tempel lag precies op die plek. Buiten die plek is Golgotha, maar is verbonden met de Moriaberg, Golgotha-heuvel. Het is niet hetzelfde. Want hij heeft buiten de poort, buiten de stadsmaten, als ik dat zo zeggen mag, zijn werk moeten volbrengen. Maar ziet u hoe prachtig dit allemaal in elkaar steekt? En nu, de zegen van Israël, Die is nooit gekomen. En toen is de Heer Jezus gekomen, toen de volheid van de tijd gekomen was. Misschien had u dat in de kerstpreken, 25 december of 24 december, kerstavond. Ik weet niet wat je allemaal gehad hebt. Misschien wel heel veel. Ik hoop eigenlijk heel veel. Maar misschien was je wel moe en denk je, nou, en bij een klein zondagschoolpreekje is ook wel goed. Jammer, hè? Want het is zo schitterend dat God in de volheid van de tijd zijn zoon uitgezonden heeft. Niet, hij is geen kindje geworden en hij is dan zoon Gods genoemd, dat klopt ook. Maar hij is als zoon uitgezonden, Galaten 4 vers 4, echt uitgestuurd. Hij was al zoon en is zoon uitgezonden om hen die onder de wet waren vrij te kopen, zodat ze eindelijk die druk van de wet kwijt waren. En al de Torah-studies, al die toestanden van wet en dit mag niet en dit mag niet en dat niet en een beetje aanwrijven mag niet en ja, je mag eigenlijk geen lichtknopje aandoen vandaag. Je mag eigenlijk niet op de liftknop drukken van de lift. Alles mag niet. Alles is geregeld. Maar om alle die onder die paraplu van de wet waren, van raak niet en smaak niet en roer niet aan, om al die mensen daarvan vrij te kopen, heeft de Heer Jezus in de tempel gezegd, je moet mij hebben in de tempel. En toen hebben ze hem uit de tempel gegooid. Toen hij hier op aarde kwam, 3 keer is hij uit de tempel gebonden. Dus 1 keer zelfs met stenen, hebben ze stenen opgepakt om hem te stenigen daar. En u hebt het huis van mijn vader tot een rovershol gemaakt, hoort u de Heer Jezus zeggen. En toen is de Heer Jezus uiteindelijk aan de kant van Jeruzalem gaan zitten huilen en wenen op de Olijfberg. En toen hij de stad zag, weende hij. Toen hij de tempel zag, weende hij. Hoe is het mogelijk? En toen hebben ze toch gezegd, nee, we willen niet dat hij koning over ons is. Ik vertel het uitvoerig, je kent het wel, maar ik wil het toch op zijn plek zetten. We willen niet dat u koning over ons bent, kruisigen, kruisigen, massaal. En dat is gebeurd. En toen heeft hij gebeden, vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat is maar goed ook hoor, anders waren ze voor altijd in een ongeluk gebleven. Maar nu is er een way out voor ze. Maar dat komt nog. Want vanaf dat moment is de gemeente al ooit gezien voor Israël bestond in het vaderhuis waar de vader en de zoon en de heilige geest woonden. Daar hebben ze het gehad over de gemeente, over dat kostbare gezelschap, die bijzondere groep bruid van het lam. En toen is dat gaan komen. Maar die bruid van het lam, de gemeente, is ontstaan op de Pinksterdag, u weet het wel. Dus nadat ze hem verworpen is dit gebeurd. De Heer Jezus is niet meer gaan prediken in Jeruzalem. Wel bij de discipelen geweest een poosje nog, maar niet meer gepredikt. En dat is eigenlijk nu nog zo. En wat zegt de Bijbel over het Jodendom van vandaag? Nou, er ligt een bedekking over, er ligt een soort deken over. Ze zien het niet, ze snappen er niets van. Wanneer gaan ze het snappen? Als de Heilige Geest in hun harten komt. Wanneer ben jij die dingen gaan snappen? Wanneer kun je vanavond deze dingen snappen? Als de Heilige Geest in jou iets gaat doen. Niet anders. Is dat een soort spektakel? Nee, dat is geen spektakel. Dat is een feit, dat is een werkelijkheid. De Heilige Geest in jou maakt dingen openbaar die te maken hebben met de glorie van de Heer Jezus en met de heerlijkheid van zijn wezen. Dat is schitterend. Je moet echt een keer doordenken over wat is de gemeente eigenlijk? En dat is een heel apart gezelschap. Nooit zoiets geweest. Ze horen hier ook niet. Nou ja, dat je niet in Tiel hoort, dat kan ik me nog een beetje voorstellen. Sorry hoor. Ik woon er ook niet. Maar er zijn hele mooie plekjes in Tiel, heb ik ontdekt. Vorige keer, vorige maand, waar je best wonen kunt. Nee, ik gooi er een klein bungeltje in. Wij horen hier niet. U bent hier een vreemdeling en een bijwoner. En u moet niet asiel aanvragen hier, moet u niet doen. Ja, u hebt een paspoort nodig om naar Afrika te gaan. Duitsland hoeft nog niet, Engeland straks weer wel misschien. Hoe het ook is, wij horen hier niet. We zijn hier vreemdelingen en bijwoners. En toch, huisgenoten van God. erfgenamen van God. Ik citeer alleen maar teksten. Deel gekregen aan de erfenis der heiligen in het licht. Daar waar hij is in het huis van de Vader. Voor jouw plekje. Gereserveerd. Stoeltje. Je naam erop. Echt. Gereserveerd. Geboekt. U hoort hier niet. De gemeente hoort hier niet. De zegen van de gemeente is ook niet van aardse aard, zal ik zeggen, van vierkante huisjes, vierkante kilometers, meters, of een kaveltje, of een leuke bungalow. De zegen van de gemeente is de Heer Jezus zelf. Hij is onze vrede en hij is onze zegen. Daarom bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. Zoek de dingen die boven zijn, waar de Heer Jezus is. Hou je gericht op dit. Ik las vorige week deze week, een tekst uit Jeremia. En ik moest ergens over Jeremia nadenken en studeren. Maar goed, Jeremia 8, ik dacht uit mijn hoofd, vers 12 of zo, of 9, ik weet niet meer precies. Dat een ooievaar, en ook een ander vogeltje, die kennen de tijd van hun aankomst. Ik denk, een ooievaar kent niet de tijd van vertrek, de tijd van aankomst. Dus als een ooievaar denkt, bij ons in de buurt staat ergens een ooievaarsnest, ik moet dan in het veld bij Bieden zijn, dan gaat hij dus uit Afrika vertrekken en ik denk, ja, 12 april, daar moet ik dan zijn. Het klopt precies. Je houdt het niet voor mogelijk, hè? Zonder een ingewikkelde navigatiesysteem, zonder routeplanning, niks. Zo. Maar weet jij iets over de tijd van je aankomst? Als een ooievaar precies weet waar hij naartoe wil. En waarom zitten wij dan te modderen van, ja. Nou ja, ik zei zo pas in een grappige bui daar, althans ik dacht dat het grappig was. Dat je ook kon preken als Columbus. Als je begint, dan weet je niet waar je heen gaat. En als je er bent, dan weet je niet waar je bent. En als je teruggekomen bent, dan weet je niet waar je geweest bent. Weet je wel, dus dat noemen we een Columbus-preek. Maar goed, dat komt heel vaak voor, hoor. Komt heel vaak voor. Nee, maar jij dan? Weet jij dan wel waar je naartoe gaat? Heb je dan een navigatiesysteem? Ja, dat hebben we wel, ja. En hebben ook een iemand die navigatie doet, die navigeert, ja, die hebben we ook. De Heilige Geest die in je is. En misschien vind je dat allemaal bla bla en allemaal verhaal. Maar het is wel nuttig en noodzakelijk om je te realiseren dat jij en ik niet hier zijn, niet hier horen. We zijn hier wel, tot op dit moment. Maar we horen hier niet. En we zijn op weg naar. Dus eigenlijk is ons hart al op de plek van aankomst. We kennen de tijd van onze aankomst. Het moment dat we daar zullen komen. Nou, dit gezelschap proberen te knappen, te snappen en op te slaan. Dit gezelschap, de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik hoop dat u daarbij hoort. En dat zit hem niet in de kleur en ook niet in een aantal teksten uit uw hoofd geleerd. Het zit hem in hem. Als u met hem een relatie hebt, als hij uw heiland, uw verlosser is, hoort u erbij. En dat is schitterend. U en ik mogen met hem verder. En hij zegt, al die plannen die ik ooit gehad heb met Israël, even terug, hè, bij Abraham en die beloften, die gaan in vervulling. En onze zegen is totaal anders. Heeft niets met deze aarde te maken, heeft alles met het Vaderhuis te maken, met hemzelf te maken. En de Heer Jezus neemt ons weg hier, zodat zijn plan met Israël en zijn plan met volkeren verder kan gaan. Eigenlijk zitten we in een soort interimperiode, een soort tussenliggende tijd. Maar als dit gezelschap, wat gemeente heet, weggaat, opgenomen wordt, dan gaat de draad van Gods belofte verder. En dat is ook precies wat er gebeurt. En wat gebeurt er nu als u dit allemaal door elkaar laat lopen? Nou ja, dan krijg je één jongste dag, dat hoort u altijd. En dan komen de oordelen. En dan moet je eigenlijk goed je best doen door de grote verdrukking. En dan maar oppassen dat je niet bakzeilen haalt. Dat je niet je hoofd in de schoot legt en stopt. En denkt, dit red ik niet, dit kan ik niet, dit zal ik nooit tot een goed einde kunnen brengen. Dat klopt ook, je kunt het niet tot een goed einde brengen. Dat kan helemaal niet. Maar dat is ook niet de insteek. Uw insteek is dat de Heer Jezus je gekocht heeft en betaald heeft voor je. En dat Hij zegt, ik kom je halen. En wanneer komt Hij ons halen? Nou, volgens de Bijbel voor de uren der verzoeking die over de hele aarde komen zal. Ik heb een paar keer eerder 2 Thessalonicenzen 2 met jullie genoemd. Dat er nu een weerhoudende factor is, dat bent u. U bent op dit moment hier als een soort terughouder, weerhouder. En de Heilige Geest in de gemeente en in u. De Heilige Geest in ons. Maar als die weerhoudende factor weg is, en die weerhoudende factor gaat weg, als u er meer over wilt weten, gaat u met mij naar Sliedrecht maandagavond, dan gaat het over Romeinen 11, over de volheid der heidenen die zal ingaan. Dat is het onderwerp wat Paulus gezegd heeft over Israël. Dus dat hele gezelschap uit de heidenvolken zal ingaan, en dan, ja, als dit gezelschap weg is, als dit gezelschap opgenomen is, weggenomen is, ja, dan gaat de draad met Israël verder. En wat is de draad met Israël? Dat heeft de Heer Jezus gezegd. Nou, dat kan wel eens behoorlijk moeilijk worden voor jullie. Bid maar dat dat niet in de winter gebeurt. Bid maar dat je er niet toevallig in verwachting bent. Of dat je een kind aan de borst hebt. Dat is de taal die de Heer Jezus bezig. Wel, als de gemeente weg is en de draad gaat verder, dan gaat er eerst iets gebeuren. Maar jullie moeten gelouterd, jullie moeten gezuiverd, jullie moeten die ballast die er nog is echt kwijtraken. En we praten nu over Israël en dan hebben we het over 2 stammen, maar die 10 stammen die weet u helemaal niet te vinden, die zijn er nog niet. 10 stammen zijn nog een beetje, bijna vrijwel spoorloos. En die moeten ook nog komen, zegt de Bijbel. De Bijbel zegt heel precies daarin. En die 12 stammen, Ephraim heet het, dat is 10 stammen, en Juda, 2 stammen, dat wordt bij elkaar gevoegd, dat wordt een eenheid. En die eenheid zal straks een hele bijzondere tijd tegemoet gaan. Maar eerst komt daar die moeilijke tijd, die grote verdrukking. Vanaf het moment dat u niet meer ziet dat de gemeente een totaal ander gezelschap is dan Israël ooit was en is, dan gaat u het in elkaar mixen. Dan gaat u, nou, dan maken we maar een soort brei van, of zo, een soort staafmixer erin. Flauwekul, die staarmerksen, maar om het door elkaar heen te klusselen. Maar je komt er nooit meer uit. En dat gebeurt. En dat gebeurt bovendien niet alleen in de Lutherse kringen, in de Calvinistische kringen. Dat gebeurt net zo goed in de Evangelische kringen. Want allen, sterk charismatisch, die en maar over wonderen en tekenen praten, gaan precies dezelfde kant op. Maar die claimen nu het 1000-jarige vrederijk. Want dan, ja, dan is er geen ziekte meer. Dus als er dan wat moet gebeuren, dat is het enige uitgangspunt dat ze hebben. Maar dan bent u nu in de 1000-jarige Frederik. Nou, en dan komt u in een heel ander gezelschap, zelfs in heel veel vrij grote baptistengroepen komt u ze tegen. Dus dat is een Kingdom Now movement, een beweging van het Koninkrijk is nu, dat is ook het 1000-jarige Rijk vandaag, dat is precies wat de Calvinisten zeggen. Dus helemaal niet nieuw. Dat heeft Calvin in 1600 zoveel al gezegd. We leven nu in het 1000-jarig vrederijk. Zo kom je in de verwarring en weet je niet meer waar het zit. Lieve mensen, de gemeente is nu op aarde. Maar blijft hier niet, gaat weg. En dat is voordat die grote finale zuiveringsactie van Yahweh gaat plaatsvinden. En u bent blij? Ja, natuurlijk. Waarom? Omdat ik niet in de prut kom. Nou, als ik dacht te moeten gaan nog door de grote verdrukking, zou ik nooit zeggen, Heer Jezus, kom. Maar wie wil dat dan? Wie wil dan? Nou ja, wat allemaal in Matthäus 24 staat en Lucas 21 staat over die grote... En in het boek Openbaring staat... Weet u, het merkwaardig is dat de politiek vandaag meer met deze dingen bezig is dan de gelovigen. Die politiek die is bezig om dit zo goed mogelijk, laat maar zeggen, ze zien die bui hangen, die zien echt wel de bui hangen. De gelovigen zien die bui helemaal niet hangen. Maar als ze die bui zijn hangen, dan moeten we wat aan doen. CO2 uitstaat, nou ja. Moet ik het nog zeggen? Je wordt er helemaal ziek van. Sorry hoor. Nee, maar ze zien die bui hangen. Dat zien ze wel. Dat dat zo niet door kan gaan. Dit gaat een keer een catastrofe opleveren. En dus moet er wat gebeuren. Nou, wat dan? Nou, u zou zeggen, nou, ben je Noah achter. Kom in de ark, kom in de ark. Pas een beetje bij dit gebouw misschien. Kom in de ark. Dan is ook zo. Maar dat zeggen ze niet. Nee, dan moeten we een akkoord van Parijs naleven. En dan moeten we een transitie doormaken van het gas af en zo. Dat zijn allemaal... Het is allemaal klets. Sorry hoor. Ik ben geen milieudeskundige. Maar het zijn peanuts. Het zijn randverschijnselen. Het is echt aan de rand van het probleem. En ik begrijp wel dat ze dat zien. Ze zien het wel komen. En het is zo. Het staat ook op uitbarsten. En je houdt je hart vast als er een generaal van Iran in Irak doodgeschoten wordt vandaag of gisteren. Nou, misschien staat de hele wereld morgen in brand. Dat zit eraan te komen allemaal. Natuurlijk maken we dit mee in onze dagen. Maar u en ik zeggen, Heer Jezus, u bent het. En u hebt ons gekocht en u gaat ons weghalen. Want ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking die over het hele aardrijk komen zal. En dat zou vandaag kunnen. Dat is de opname gedacht. Het zou vandaag kunnen, misschien vandaag. Dan gaan we naar de Heer Jezus. En dan is er een deur open. En zo begint dat stukje over Philadelphia. Ik heb er voor u een geopende deur gegeven. Nou, dat is nu al zo. Ik heb me zo vaak afgevraagd, wat is dat dan voor de geopende deur? Is dat dat er mensen openstaan voor het evangelie? Zo wordt het vaak uitgelegd. Nou, open deuren, dus we mogen vertellen en we mogen gaan. Nou, ik denk eerder dat zij toen al hoorden, ik heb jullie een soort schatkamer ter beschikking gesteld waar je nu bij kunt. Bij al die schatten, kostbare schatten, die altijd verborgen waren, die in het Oude Testament al lagen opgeslagen, maar die je nooit zag, zoals er nu voor Israël een bedekking ligt, ze snappen er eigenlijk niets van. Maar voor jou, een geopende deur. Dat betekent dat je door mag gaan naar de schatkamer van Yahweh. En dan kom je uit bij zijn wijsheid, bij zijn genade, bij zijn liefde, bij zijn grootheid. Dan kom je uit bij waar Job van zegt, het is er, maar ik heb geen idee waar ik het zoeken moet. Ik weet het niet, Job 28, maar het is er wel. Het is ook met geen prijs te betalen, maar het is er toch. Je komt uit bij de Heer Jezus. In hem zijn alle schatten van wijsheid terug te vinden. Je hebt nu al een geopende deur. En als we omhoog gevoerd worden, hier weggaan, dan blijken we een geopende deur in de hemel te hebben. En dan worden we binnengehaald. En dan gaat hij ons aan zijn vader voorstellen. Denk ik dat hij dat zo doet. Vader, dit zijn ze. U hebt ze mij gegeven. Zou u dat durven zeggen? Dat u een geschenk bent, dat jij een geschenk bent van de Vader aan de Heer Jezus. De gemeente is een geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. Jij bent daar onderdeel van. Een cadeau. Dit, dankjewel Vader. Zoals jij misschien eerste kerstdag of weet ik veel wat voor decemberdag een cadeautje kreeg. En toen heb je dat uitgepakt en misschien zei je wel, dit had je niet moeten doen of zo. Dat zei mijn moeder altijd. Ze vond het heel leuk altijd, maar ze zei altijd, dat had je niet moeten doen. Misschien zei je dat ook. Maar dat zegt de vader niet. Dank u wel, vader. Dank u wel. En u zegt niet, dat had u niet moeten doen. U zegt, wat fijn dat u dat gedaan hebt. Dat u uw eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf. God zij dank voor die onuitsprekelijke gave, voor dat buitengewone cadeau van God, dat schitterende cadeau, is de Heer Jezus. Zo komt u binnen. En daar staat, zo zei ik zo pas al, een stoel voor u klaar, daar staat uw naam op. Geen gedring, ook geen gedoe met van een ander zit op mijn plek, niks. Dat is allemaal geweest. Ik schaamde me gisteravond. Ik zat te kijken naar een programma, dat is De Slimste Mens. Heb je ook gekeken? Ja, goed zo. Nou, ik ben bijna zover dat ze me uitnodigen om te komen, denk ik, maar ik wil niet. Nee, maar het ging me om een heel klein stukje in dat programma. Er werd ineens iets gezegd over het hiernamaals. Dat was een vraag. En dat moest dan, het naam Walhalla moest worden genoemd, gevonden. Dat werd niet gevonden door de kandidaten. Maar meneer Maarten, u kent hem wel, hè? Dan? Ja. De grootste, hoe moet ik zeggen? Laat me los. Maar die moest er dan iets van zeggen over het hiernamaals. En hij snapte niet dat de protestantse en de Rooms-Katholieke theologen nog steeds deze dingen hebben. Want je moet je dus voorstellen dat je als afstandsmannetje, zo zei hij het ongeveer, uitgeblust en uitgepraat en gehandicapt met weet ik veel wat voor kwaal. Dat je dan in de hemel komt met, en dat is allemaal van die gehandicapten, dus een soort ziekenzaal, een soort, allemaal demente lui, allemaal, zo is het dan daar straks ongeveer. Nou, en dat heeft hij onterecht zomaar erin geslingerd, voor KRO en NCRW, ik denk, misschien wordt hij een keer teruggefloten, dat moest, ik wou wel een brief schrijven vannacht, ik was een beetje boos, ik was verontwaardigd. Mijn vriend heeft net te horen gekregen dat hij Alzheimer heeft. Hij snapt het nog, dat hij Alzheimer heeft. Nu nog. Maar komen we daaraan als patiënt, als dement of Alzheimer, of met de gebroken poot, of met onze kwaal, met dat wat allemaal niet klopt, wat niet meer zo goed functioneert. We worden veranderd. Een verheerlijk lichaam. Wel een vorm van lichaam. Hoe dan ook, met dezelfde bloedvaten, waarschijnlijk niet, want vlees en bloed zullen dat niet beërven. Dus ik denk dat het iets anders is. Maar we komen eraan. Maar we kunnen beseffen. We kunnen reageren. We kunnen meezingen. We kunnen hem zien. En dat in de hemel worden we eerst naar het vaderhuis gebracht. Hier op aarde puinzooien. Misschien het moment dat Amerika Irak aanvalt of net andersom. Vul maar in. En we worden daar gebracht waar de Heer Jezus is. Waar de Vader alles in het werk gesteld heeft om zijn Zoon in het volle daglicht te zetten. In alle schijnwerpers. Daar is de Heer Jezus. En hij zegt, en dit zijn ze nu. Ja, ze waren maar met een paar in Tiel, maar dit zijn ze wel. U hebt ze mij gegeven, zei de Heer Jezus. Vader, dank u wel. En ik wil dat ze hier zijn. En mijn heerlijkheid hebben. Mijn glorie, mijn wezen is in hen terug te vinden. Alles wat ik ten diepste ben, is in hen gestopt. Ze hebben datzelfde leven, eeuwige leven. Want hij... De Heer Jezus is mijn leven, zegt de Bijbel. En dat betekent dus dat we daar niet als krak en mikkerig zootje uitgebluste lui eindelijk onze visakte hebben en vakantie mogen houden zolang als we willen. Sorry voor al mijn kreten, dat is het dus niet. Wat is het dan wel? Dat we eindelijk zeggen, Heer Jezus, u bent het. En we zeggen eigenlijk, en nu zijn we... Omdat we met hem naar die plek gaan waar hij in het midden staat. Dat we eigenlijk eindelijk die plek gevonden hebben waar Abraham heen moest. En waar Salomo naar zocht en daar weer. En ineens komen we, zien we het lam staan als geslacht daar. Op aarde een puinzooi. Grote nood. De ellende wordt nog groter. Het is nooit zo erg geweest als in die tijd. Het is niet zo erg. Nu nog, ook niet in de Tweede Wereldoorlog, Holocaust. Dat is zo erg dat het nooit geweest en ook daarna nooit meer komen zal. En als we dat gehad hebben, zegt de Heer Jezus, en nu geef ik je, sorry dat ik het een beetje te plastisch zeg, nu geef ik je een gouden ring. Nu gaan we een huwelijksverbintenis aan, de bruiloft van het Lam. Daar. Je wordt aan hem verbonden. Je bent zijn lichaam, hij hoofd, wij leden, maar je bent ook zijn bruid. Dus alle gevoel, alle emotie, alle liefde zit in het tweede beeld verstopt. En dan zegt hij, nadat we dat meegemaakt hebben, kijkt hij te plastisch, kijkt hij op de klok en zegt, het is nu 3,5 jaar later, je bent nu 3,5 jaar hier. Echt hoor, ik kan het bewijzen hoor. 1260 dagen, 42 maanden, 1260. Iedere keer komt er terug tijd, tijden, halve tijd. Iedere keer komt dat terug. Na 3,5 jaar zegt hij, en weet je wat we nu gaan doen? We gaan samen, zegt hij tegen jou, we gaan terug. Ik ga terug. En jij gaat met me mee. Dat is het moment waarop de Heer Jezus uit de hemel komt. Weer precies op diezelfde plek terechtkomt. Waar hij toen vertrok, weet je wel, op de Olijvenberg. Ging hij ineens daar, vierkante midden, helemaal daar, exact. Ken ik die plek? Nee, nog niet, maar het is wel dezelfde plek. Dat is mijn absolute overtuiging. Want God is een God van orde, dat is niet anders. En u gaat mee met hem. Hoort u het? En wat gebeurt er dan? Er zijn alle volkeren bij elkaar. Dus het grote rijk, Europa voor zover ik het zie, plus het Assyrische Rijk, plus alles wat er maar aan rijken en aan, ik bedoel niet aan, maar aan landen, aan machtsblokken is, heeft zich allemaal daarin in om Jeruzalem verenigd, om daar een finale slag toe te dienen. En dan komt de Heer Jezus uit de hemel, met jou en met mij. Alleen al het feit dat ik met hem kom, bewijst dat ik er al moet zijn daar voordat die grote verdrukking afgelopen is. Dus dat bewijst het al. Ik weet niet of ik ooit, ik heb ooit heel erg genoten van een tekst uit Jeremia 31. Misschien moet u die opzoeken. Voor mensen die er toen waren, als ik het gezegd heb, die zullen zeggen, oh ja. Nou, maar dan is het een mooie herhaling. Jeremia 31. Dat gaat over het moment dat de draad met Israël weer wordt opgepakt. Het nieuwe van Israël in de toekomst. Dat noemt men ook het nieuwe verbond. Jeremia 31. En dan gaat het mij om slechts vers 21. Richt uw merktekens op, zet uw wegwijzers in, zegt de Heer tegen Israël. Bel de ANWB, zorg dat er wegwijzering is. Sorry hoor, vertaling, maar er gebeurt iets. Wegwijzers. Richt uw hart op de gebaande weg, de weg die u bent gegaan. En keer terug, maagd Israël. Keer terug naar deze steden van u. Er komt wel mooi dat God zegt, jullie gaan terug naar dat wat ik beloofd heb. Waar jullie ooit in de tijd van Salomo woonden. Keer terug. Hoe lang blijft u draaien, o afvallige dochter? Nou opletten. Voorzeker, de Heere heeft iets nieuws geschapen op de aarde. Dubbele punt. Een vrouw zal een man omvatten. Nou, dat is al zo vaak gebeurd. Misschien heb u uw vrouw, als u die hebt, vandaag een knuffel gegeven. En misschien heeft uw vrouw u wel een knuffel gegeven. Heeft uw vrouw u even omvat, even geknuffeld. Is dat de bedoeling? Nee, dat was vanaf Adam al zo. Maar ik zeg, ik ga iets nieuws scheppen op de aarde. Iets nieuws. De Heere God heeft iets nieuws geschapen op de aarde. Wat is dan het nieuwe? In de toekomst, lieve broeders en zusters. Als Israël op het punt staat om overwonnen te worden door alle vijanden die er zijn. En als ze het niet meer zien zitten, komt de Heer Jezus. En hij zal alles maken tot een voetbank voor zijn voeten. En elke tong zal belijden dat hij Heer is. En hij komt hij dan alleen? Nee, zegt de Openbaring 21, wij gaan mee, u. En hier staat Israël, weet je, dan gebeurt er iets nieuws. Hij komt terug. Toen hij de eerste keer kwam, Israël, kwam hij alleen om dat werk aan het kruis te volbrengen. Hij was alleen. Maar als hij terugkomt, blijkt er een vrouw te zijn die hem omvat. Omringt, beschermt, hetzelfde woord, om hem heen is, hem omcirkelt, dat is de gedachte. En wie is die vrouw? Nou, met wie hij net getrouwd is, daar in de hemel. De bruiloft van het lam was net geweest, heb ik pas gezegd. Dan komt hij uit de hemel, op de Olijfberg, maar niet alleen. Alle heiligen met u. En u zult, zegt Openbaring 20, dan met hem heersen. Die 1000 jaren, u zult met hem regeren, u gaat met hem zijn bijzondere heerlijkheid uitstralen. Een vrouw zal een man omvatten. Dat is iets nieuws. Dat is nieuw. Voor Israël helemaal nieuw. Maar ze hebben nooit gedacht dat er zoiets bestond. Dat een vrouw hem, de Heere, die bevrijder is. Die de overwinnaar is. Dat de Heere zo iemand aan zijn zijde heeft gezet. En dat bent u. Nou, en dan hoop ik dat ik gewoon doorga met denken. U hebt nog een hele tijd de tijd misschien, maar misschien niet. Misschien komt de Heer Jezus vanavond. Dan heb ik niet zoveel tijd meer om te denken, maar dat snapt u het in één keer. Als u bij hem bent, dat garandeer ik u. Niet vanwege uw diploma, maar u zult kennen zoals u gekend bent. Dus no problem. Dat is echt direct aan de orde. Maar vandaag dan. Wat zou u nu zeggen, na vanavond? Ja, het is een hele mond vol. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Dat kan zijn, maar misschien is het helemaal niet zo ingewikkeld. Ik probeer heel rustig te vertellen wat het verschil is tussen Israël en de gemeente. Dat Israël nee zei, dat de gemeente op dit moment Gods getuigenis op aarde is. Maar anders gezegend is, totaal andere bestemming heeft dan Israël. Echt, blijft ook zo. Notabene, we komen met hem terug. En dan gaat het herstel van Israël pas echt plaatsvinden. Dan krijgen ze hun land terug. Dan zijn hun vijanden weg. Dan is de zegen van 1000 jaren vrederijk gekomen. Dat komt. Maar dan is er een vrouw die hem, hun verlosser, omvat. Dan blijkt ineens dat hij niet alleen is. Dat u met hem komt. Ik ben daar zo blij mee. Maar dat geeft al aan dat het verschil tussen Israël vele malen groter is dan u vermoedt. Als dat straks de zegen voor Israël, dat ze zullen... Ja, nou ja, bijna, voorbeeld, bijna in de tijd van Jozef, verworpen, miskend, verkocht, verkwanseld, van alles. En die komt in Egypte, krijgt een vrouw in Egypte, farao geeft Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, aan Jozef als vrouw. En dan komt de grote verdrukking. Er is geen eten meer. En Israël wordt gedwongen. Gedwongen, willen ze niet. Wordt gedwongen om daarheen te gaan. Om ergens voedsel te halen. Bij de redder van de wereld. Want dat is de naam die hij kreeg in Egypte. Jozef kreeg de naam redder van de wereld in Egypte. En dan komen ze daar. En uiteindelijk, de tweede keer, derde keer, gaan ze met Jozef in zijn eigen huis eten. En wat blijkt? Omvat een vrouw hem, omringt. Hij was niet eens van onze familie, niet eens van onze kleur, niet van ons ras, niet van ons soort. Nee, een vrouw uit de heidenen. Ik hoop dat het land bij je. En die zit daar aan tafel. En zij buigen zich voor Jozef. En ze gaan naar huis, naar rauwe Jacob en zeggen, nou wat we nu meegemaakt hebben. Ongekend, ongehoord. En Jacob gelooft. Ik wil zo graag, dit is een simpel voorbeeldje, maar het is wel een geschiedenis uit de Bijbel die iets duidelijk maakt. Nog één geschiedenis. Ik vermoed dat ik dat de vorige keer gezegd heb. Ik vroeg me dat af hoor vandaag, of ik dat de vorige keer gezegd heb. Ik schrijf dat niet op namelijk, dus dat is een beetje moeilijk dan. Er is een moment geweest van Lot en Abraham. Heb ik het over gehad? Over. Ja, iemand knikt, waarschijnlijk gezegd. Dat Lots vrouw eigenlijk niet uit Sodom wil, want is dat toch wel goed toeven, een aardig bungalowtje en zo, een mooi stukje grond, de bloemen bloeien net. Dus die wil eigenlijk helemaal niet weer. Maar, en dan moet ze weg en dan zegt de engel tegen Lot en tegen zijn vrouw, als jullie hier zijn, kunnen we niks doen. Dus jullie zijn de weerhoudende factor daar in Sodom. Pas als jullie eruit zijn, dan barst het oordeel los. Pas als jullie eruit zijn, gelovige broeders en zusters, dan komt de grote verdrukking. Niet eerder. Hele simpele voorbeelden, maar wel een bruikbare, denk ik. Een hele makkelijke. En dat gebeurt ook zo. Ik hoop dat u geniet van de Heer Jezus. En dat u blij bent met bij hem te zijn en van hem te genieten. Want ik kan u zeker zeggen dat de schatkamers van de hemel dan open gaan. Ja. Een vriend, die vroeger ook sprak, is nu heel oud, leeft nog, zei eens dat je dat moet voorstellen als een hele grote, Hij komt ook uit het Gunnige Land. Boerderij, we hadden een hele grote bakbezen van boerderijen daar. En daar hadden ze een pronkkamer. En die stond vol met serviesgoed. Echt, dat zie je nog bijvoorbeeld in Staphorst terug. Dat zie je andere plekken ook. Kostbare dingen. Vol met kostbare schatten. En die hadden allemaal niet één kabinet, maar een hele rij. Vol pronkkamer. En dan, als je daar naar binnen kwam. En de eigenaar zou tegen je zeggen. Kom in deze pronkkamer. Ik heb alle deuren al opengezet. Je mag overal aankomen. Zo kom ik binnen. In de schatkamer van Yahweh. En alle deuren staan open. En we mogen alles aanraken. En alles betasten. En alles opnemen. En eigenlijk de glorie, de grootheid, de rijkdom van Yahweh ontdekken. In de Heer Jezus. Geniet ervan. In 2020. Amen. Vader, zo willen we voor elkaar bidden dat we dit begrijpen, dat we dit oppakken, dat we dit meenemen in ons hart en dat dit ook een stukje leidmotief wordt voor ons handelen en voor onze gedachten. Ook voor gemeente zijn, ook voor getuigen zijn. We willen u zo bidden dat de Heer Jezus zelf het centrum van die rijkdommen, onuitsprekelijke gaven, is en blijft en dat het om hem gaat. En dat het zijn kostbaarheden zijn. Hij heeft alles georven. Zoals Isaac de erfgenaam was van al die rijkdommen van Abraham. Waar de knecht van Abraham over sprak. Alles was van hem. Zo heeft de Heer Jezus alles georven. En hij, onze Heer Jezus, wil dat we mede-erfgenamen zijn. En dat wij ook erven. Dat wat hij erft. Zijn schatten, zijn heerlijkheid, zijn grootheid, zijn wezen. Alles. Dank u wel. Dat dat komt, dat dat mag komen, dat we zo bijzonder gezegend zijn in hem. We prijzen uw naam. Amen. Nu gaat er een collecte rond en dan is er een kopje koffie. En daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. Ik hoop dat u dat doet. Als u een briefje hebt, dan wel, anders zet u maar. Maar de collecte gaat voor de gemaakte kosten. Dat gaan we nu even doen voordat het luik open gaat voor de koffie, want anders wordt het een beetje verwarrend. Vier vragen heb ik gekregen. Dat is eigenlijk best veel. De eerste vraag die ik kreeg ging over mijn opmerkingen over het verbond wat God met Abraham had gesloten. Daar ben ik zo'n beetje mee begonnen vanavond. En toen heb ik daarbij gezegd, het was een onvoorwaardelijke toezegging van de Heer. Ze hoefden daar niets voor te doen. God zou dit land daar dat land geven aan Abraham en aan zijn nazaten. De vraag kwam, maar God heeft toch geëist dat zij zich zouden laten besnijden. Dus dat was wel te degen een voorwaarde. Ja. En daar zit misschien wel een hele preek in. Er zit meer aan vast dan we vermoeden. Maar dat is inderdaad, maar dat is geen voorwaarde. Dat is, voor wie geldt dat dan, die toezegging? Voor Abraham, die zich toen al liet besnijden, voor Isaac geboren werd. Die ook later Isaac, zelfs Ismaël heeft besneden. En zijn hele huis, dat betekent dus dat ook die knechten, hoe die ook heten mag, besneden is. En dus dat hele spul werd onder de vlag, onder de paraplu van de belofte gebracht. En dat is wat God zei. Ik geef dit land aan jou en aan jouw nazaten. Maar die nazaten, die kunnen niet zeggen, ja, maar daar hoor ik ook bij hoor, als ze dat niet hebben aangegeven. Nu, een jongetje van 8 dagen kan niet aangeven dat hij dit snapt. Dus, vader en moeder. Maar hij heeft wel een lichamelijk teken, nu nog steeds bekend, maar misschien wel om hygiënische redenen voltrokken. Komt in Amerika heel veel voor. Om baarmoederhalskanker te voorkomen en weet ik, nou ja, laat me los. Maar dat kan allemaal. Maar het feit dat zij zich moesten laten besnijden betekende dat zij bij dat volk hoorden. En daarom ook de mannelijke kant. De vrouwen werden niet besneden, want dat waren niet de verwekkers. De verwekkers, die moesten besneden worden, dat betekent dus de voortgang, moest dus toch via het zaad van de man gaan komen. Behalve bij de Heer Jezus, die het zaad van de vrouw zou zijn. dat de kop van de slang zou gaan vermorzelen. Dat is heel merkwaardig hoor. Al heel fijntjes. Maar goed, dat is het dus. En die besnijdenis, dat is een merkwaardig wel blijven hangen. Ook overgenomen door anderen. De Lutherse, Calvinistische inslag was, dat was al daarvoor ook al zo bij de Rooms-Katholieke inslag, die er daarvoor, dus Luther was 1517, dus daarvoor, 1000 jaar, 1200 jaar, 1400 jaar ongeveer, is dat ook overgenomen. En toen hebben ze gezegd, nou, terwijl dan de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, en toen ga je. Toen gingen ze fout. Maar toen hebben ze alle christelijke jongetjes, ja, die meisjes, ja, die moeten dan ook maar gedoopt worden. Want die werden dus niet besneden. Dus ze hebben de hele besnijdenis ontwricht door dit daarvoor te zeggen. En kijkt u nu eens rond, dat is nu nog zo. Daar zit het nu nog middenin bijna. Ik wil geen katterigheid, geen rode kaart uitdelen of zo. Maar daar komt dus een afwijking vandaan, en dat heeft met ons onderwerp wel te degen te maken. Die besnijdenis was niet iets waar die jongetjes aan moesten voldoen, dat werd voltrokken. En dat is het verschil met iets moeten. Dit werd aan hen voltrokken, als ze 8 dagen, daarom is ook zelfs de Heer Jezus, toen hij 8 dagen oud was, besneden. Hij is nog besneden geweest. U leest de brief van de Galatiërs alsjeblieft door. Want de gelovigen uit de Galaten provincie, was een provincie daar. Die kregen, nadat ze tot geloof kwamen, bezoek van Joodse mensen. Van mensen die hadden de Torah school A, B, C, D en E allemaal gevolgd. Nou ja, allemaal verschillende rabbies. Verschillende kleurtjes. En die zeiden, ja, nu moet je besneden worden. Zo kwamen ze daar binnen. En je moet de wet houden. En je moet dit. En je moet zus. En Paulus zegt, jullie zijn in de geest begonnen, dus, en wil je nu in het vlees eindigen? Is dat jullie opzet? Dus, wat niet kon, wat nooit kon door de wet, wilden ze weer introduceren. Maar goed, uw besnijdenis is dus wel te degen een voorwaarde. Maar niet om te voldoen, maar om aan je te laten voltrekken dat je bij het volk van God hoort. Dat je erbij hoort. Dat je dus valt onder hen die paraplu, die zegen, paraplu van het land en de beloften, zullen krijgen, zullen ontvangen. Klopt het, volgende vraag, dat Luther en Calvijn zelfs het Bijbelboek Openbaring wilden laten vervallen uit de Heilige Schrift als zijnde te moeilijk, CQ te lastig? Dat wordt wel gezegd, ik heb daar geen bewijs voor gevonden in mijn eigen studie. Dat ze dat wilden laten vervallen. Dat ze het laatste Bijbelboek er wel uit wilden halen. Ik heb er geen bewijs voor. Maar dat lastig is, dat is nog zo. Als ik nu, er zijn heel wat toespraken opgenomen. Die kun je downloaden. Honderden inmiddels, velen. En ik heb ook reacties op. Maar mensen, die horen daar nooit iets uit dat boek Openbaring. Zelf heb ik daar ook nooit een woord uit gehoord. Onze predikant, een geliefde predikant voor mij, beste lieve broeder en broeder in Christus, die sprak daar dus niet over, maar dat was te moeilijk. Dat kon de hooggemeente niet begrijpen. Ik begrijp ook wel dat niet makkelijk is, maar dat betekent nog niet dat ze het eruit wilden scheuren. Dat doen ze nu wel, maar dat is een heel ander motief. Het heeft niks met Luther en Calvijn te maken. Nu willen ze het eerste stuk van de Bijbel kwijt, eerst de 11 hoofdstukken in elk geval, dus voor Abraham, alles wat voor Abraham ligt. Weg zonder val en dat moet allemaal weg. Dat klopt allemaal niet. En het laatste stuk eruit. Nou, dan hou je dus over een soort handboek voor Tiel en omgeving. Sorry hoor. Van hoe je moet wonen en hoe je moet handelen. Dat blijft er dan over. Na Philadelphia, de volgende vraag, komt Laodicea. Dit is toch eigenlijk ook een tijdpad. Of een tijdenpad. In de heilsgeschiedenis, antwoord ja, daar heb ik het niet over gehad. Ik heb er geen woord van gezegd vanavond. Er zijn hele bijzondere dingen te vinden in die 7 gemeenten. Nou, en eigenlijk, misschien moet dat een keer een studie zijn over de 7 gelijkenissen in Matthäus, weet je wel. de zaaier en zeven. En de zeven zendbrieven. En het verschil ertussen en voor wie en voor wat. En die zeven brieven in het boek Openbaring, het waren toen zeven bestaande gemeenten die daar toen in Klein-Azië, Turkije vandaag, gelegerd waren. Maar er lagen meer gemeenten. Daar lagen ook Kolossen. En daar is een prachtig Bijbelboek aangegeven, de Kolossen, de Colossenzen. Dus bewust gekozen voor een zevental, dat is wel duidelijk, want er waren meer gemeenten. Het had net zo goed acht kunnen zijn, het had waarschijnlijk nog veel meer kunnen zijn. Maar zeven, bewust. En die zeven drukken een bepaalde route uit. En heel kort door de bocht, direct na de eerste start, Paulus, Petrus en zo, begon het verval al binnen te komen. In de tijd van Johannes, de apostel Johannes, die zijn brieven geschreven heeft, bijvoorbeeld de derde brief, daar was al iemand die wilde de baas zijn in de gemeente en die gooide anderen die het niet met hem eens waren eruit. Dus toen begon het al. Toen is het begonnen. Direct. Een van de allereerste dingen. En dat betekent dat de brief aan de Efeziërs, dus de zendbrief aan Efeze, de bestaande gemeente, al een karakter draagt van, jullie hebben de eerste liefde verlaten. Het is al aan het wankelen. Nou, de tweede brief Smyrna, dus de vervolgingen die gekomen zijn later. Dus daarna zijn de vervolgingen voor de christenen ontstaan. Daarna is Pergamus, u weet waar u woont, maar de troon van de Satan is. Nou, zitten we mee. En Thyatira, pure afgoderij. Dan zit je al in de middeleeuwen. Veel afgodische praktijken zijn opgestart. Dan krijg je dus de hervorming, de reformatie in Sardes en dan krijg je Philadelphia, daaruit voortkomend en daaruit voortkomend Laodicea. En ook nu voelen we dat we eigenlijk al in de tijd van Laodicea zijn. Ook in de tijd van Philadelphia, godzijdank. Maar ook in de tijd van Laodicea. Dat betekent dat er nu al zijn die van alles zeggen. Wij hebben meer kennis dan Paulus. Ik las het onlangs. Weten meer dan Paulus. Ja, snap ik wel als je dan een beetje hoogmoedig bent. Dan schrijf je dat maar. Enzovoort. Ze zijn rijk en verrijkt. Ze hebben daar geen ding gebrek. Ze hebben alle capaciteiten en alle inzichten en alle organisatietalent, maar de Heer Jezus staat dan al buiten. Die is niet meer in de gemeente, maar die staat aan de deur om te kloppen. Met andere woorden, daar is de Heer al uit, die is al weg. Dus die lijn van zeven gemeenten, ja, dat is een profetische lijn in de heilsgeschiedenis, dat geloof ik absoluut. In Openbaring hoofdstuk 4 is er, dus de laatste vraag, in Openbaring hoofdstuk 4 is er geen sprake meer van de gemeente. Dus ook bewijs van het feit dat de gemeente, de wederhouder, er niet meer is. In hoofdstuk 4 is, ik wil u toch meenemen. Dus eigenlijk is dat een, ik heb die tekst vanavond ook gelezen. Openbaring 4 vers 1. Hierna zag ik, dus hierna, na die gemeenteperiode, hierna, dus na die zeven gemeenten, na die gemeenteperiode, als de gemeente, was een deur geopend in de hemel en de eerste stem als die van een bazuin die met mij sprak, had ik hoorde zeggen, kom hierheen omhoog en ik zal u laten zien wat hierna gebeuren moet. Dus na de gemeenteperiode, na de tijd van de gemeente die vandaag nog doorgaat, maar er komt een moment dat de gemeente hier weggaat en dan krijg je dus wat er daarna gaat gebeuren. En dat begint met de hemel en met de troon in de hemel en met de oordelen die komen en met alles wat het boek Openbaring dan aangeeft. Bijbelstudie is voor sommigen een vreugde, voor anderen een beetje een last. Maar die hebben niet zo'n studiekop of zo. Dat kan, hè. Je kunt ergens wel of geen gevoel bij hebben. Niet overklassen, niet overroelen, niet zeggen het moet allemaal hetzelfde zijn. Maar het is wel een hele bijzondere genade als je de Bijbel mag hebben en mag snappen wat daar staat. Beetje snappen. En hoe verder je komt, hoe meer je zegt. Ik weet eigenlijk nog niks. Dat heb ik vaker, waarschijnlijk veel vaker dan dat jij dat zegt. Ik snap het niet. Een beetje uit de Bijbel. Snap je dat? Ja, hoe zou ik dat snappen als niet iemand dat uitlegt? Ik geloof ook dat je uitlegger mag zijn, dat mag ik ook doen. Maar als je bezig bent om het uit te leggen, om het te verzamelen, dan kom je zo vaak tot de conclusie, Heer. Ik sta nog voor een raadsel. Dat merk je niet misschien in mijn toespraak, maar het is wel zo. En dat is niet omdat ik dat wat ik zeg vaag vind. Wat ik zeg probeer ik te beleven en probeer ik over te laten komen dat ik het ook in mijn hart heb. Dus dat, ik bedoel dat niet voor mezelf, maar ik kan lang niet nog niet alles zeggen, want er zijn ook nog dingen die, nou, waar ik nou wel graag een dag over zou willen nadenken. En soms wel eens met iemand over zou willen doorpraten. En dat is zo moeilijk. Op een bepaald moment heb je die niet meer. Zeldzaam zijn ze. En als dan een van die vrienden Alzheimer krijgt, met wie je dit nog altijd besprak, dan denk je, Heer Jezus, dan ga ik even janken hoor. Ik ben emotioneel. Want iedere keer als we daar waren, hadden we altijd wel, wat vind je daarvan en hoe zie je dat? En heb je dat ooit overdacht of doordacht? En wat is dan het geheim daarvan? En dat is kostbaar. En die zijn er nog wel, maar die moet je soms uit een blaadje halen, uit een verslag, uit een boek soms. Ja, dat is, je moet zoeken. Nou, een beetje Rutachtig. Ara lezen, maar wel bij hem blijven. Niet op een ander veld gaan. Het zijn mooie velden daarnaast, ook prachtig. Maar ik wil wel bij hem zijn. Niet op een ander veld. Dat is niet, mijn club is de enige juiste, maar ik wil bij hem zijn. Snap je? Dus niet bij, ik heb het vorige keer gezegd, geloof ik, niet bij de metgezel. Dat zegt dit boek Hooglied. Ik wil niet zijn bij de metgezellen. Metgezel is geen vijand, hè? Metgezel is ook geen concurrent. Metgezel is iemand die het ook wil opnemen voor hem, hè? En toch, ik wil niet bij die metgezellen zijn. Maar ik wil bij uzelf zijn. Alleen. Ja, kom je alleen te staan, ja. 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 Ja, ja. Ja, alleen met hem. Oké. We hadden er een gesprek over, ook alleen de Heer Jezus. Nou, alleen bij de Heer Jezus. En daar geniet je van. En dat willen we ook. De volgende keer gaan we ook verder daarmee. Ik hoop dat u geniet. Dat u een mooie week hebt. Een mooie tijd hebt. Dat u geniet van de Heer Jezus. En dat u verlangt naar hem. En hij gaat uw gebed als u bidt van ik wil u graag iets van u zien, Heer Jezus. Dat is een gebed naar Gods hart. Ik kan u zeggen dat gaat door. Zet u maar open. U hoort het. Kom binnen fladderen. Ramen open dan, duif binnen laten. Ja, ja, wel de ramen open, ja. Window dressing helpt niks. Ramen open. Sorry, pak die woorden u maar. God zegen. Dank u wel, Vader, dat we zo bij elkaar mochten zijn. Dat we hier een fijne ruimte hadden. Dat het nu lekker warm geworden is. Dat we bij elkaar mogen zijn in de naam van de Heer Jezus. Dat we uw woord hebben. Dat we mochten zingen. Musiceren. Maar dat er ook voor de koffie werd gezorgd, dat er ruimte er was, dat alles klaargezet is, dat alles tot uw eer is verlopen. Bedanken u voor deze mooie avond. We bidden ook voor hen die er niet waren. Misschien mogen ze door de opname die gemaakt is toch nog luisteren. Ik wil ook bidden voor hen die op een andere manier luisteren. Zegen ook hen. Dank u wel dat u onze Vader bent, door het geloof in de Heer Jezus. We bidden voor elkaar, ook voor de route terug naar huis. Ook voor de tijd die voor ons ligt. Misschien mag het een geweldige tijd zijn om nog meer te kijken naar het prachtige van hem. Waarvan u zegt, dat is mijn zoon in wie ik welgevallen heb. Dat is de Heer Jezus. We willen u zo bidden dat we nog meer van hem zullen zien. We prijzen uw naam en danken u voor de zegen van geluid, van koffie en van catering en van muziek en van zingen en van zorg die besteed is om deze avond te laten doorgaan. We prijzen u ervoor. Amen. Graag tot de volgende keer.